Open kaart.
De rubriek Open Kaart. De gast die trekt zelf de vragen. Die zitten in een bak en die staan op een kaartje. En het zijn er 150. Per keer een paar vragen naar gelang de willekeur beslist. Alex Bakker zit hier. Hij is een van de makers van de film Transit Havana. Dit weekende op de Roze Filmdagen onderscheiden met de juryprijs voor beste documentaire. Het gaat over transgenders op Cuba. Een onderwerp waar Bakker ook persoonlijke binding mee heeft. Hij is geboren als vrouw. Welkom, Alex Bakker.
Dank je wel.
Eerst over de film. Gebaseerd op een script van Alex Bakker staat er in het begin. Wat is jouw aandeel in deze documentaire?
Eigenlijk het idee kwam van mij. En research en script is bij documentaire natuurlijk altijd een beetje een raar ding. Dat betekent vooral dat ik in de beginfase bij het ontwikkelen van het idee mijn best heb gedaan om dat zo goed mogelijk te vertellen op papier. Maar op het moment dat je gaat filmen, heb je natuurlijk geen script.
We volgen drie mensen op Cuba die elk in een andere fase bezig zijn met geslachtsverandering. Dat is moeilijk omdat dat er weinig geld is, bijvoorbeeld. Het is ook een taboe, min of meer. Mm-hmm. En ze zijn natuurlijk ook nog gewoon bezig met de acceptatie van hun omgeving. Ja. Voor hun nieuwe identiteit. Jij hebt dat zelf ook doorgemaakt. Zoals jij hier nu ziet, zit, zou niemand dat zeggen. Je bent gewoon een man met een stoppelbaard en allerlei andere mannelijke kenmerken. Ik weet ook niet precies welke dat dan zijn. Hoe is het bij jou gegaan? Wat is jouw verhaal in het kort?
In het kort dat ik zo rond mijn 28, 29ste die transitie ben ingegaan. En daarvoor was het iets waar ik het gevoel wat ik erover had vooral heel erg verdrong. Dus voor mij was het om zeg maar in dit proces te raken vooral een kwestie van me de eigen lijken uit de kast te trekken. En daarna, nadat de transitie begon, moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk heel weinig problemen heb gekend met acceptatie of iets dergelijks. En dat is gewoon geluk.
Mensen begrepen het wel.
Ja. Ik heb eigenlijk nooit negatieve reacties gehad of iets dergelijks. Ik heb me ook nooit bang gevoeld, moet ik er ook bij zeggen. Maar dat heeft te maken met geluk, met de omgeving waar je in verkeert. Het heeft ook wel te maken, denk ik, zeker als ik het nu vergelijk met Cuba, dat Nederland daar toch, Nederland heeft daar toch al enige jaren, enige decennia ervaring in. En de Nederlandse samenleving is denk ik niet de slechtste plek om geboren te worden als transgender.
Toch kan ik me voorstellen dat je wel even zweet als je het gaat vertellen aan mensen. Dat je bijvoorbeeld aan je vader of je moeder moet zeggen. Ja. Pap, mam, ik sta op het punt man te worden.
Ja, zeker. Dat vond ik. Misschien vond ik dat wel het allermoeilijkste, denk ik. Van dat moment. Omdat je weet dat het iets is wat hun ongelooflijk gaat raken. En waarmee jij als kind eigenlijk je ouders heel erg verdriet doet. Terwijl je weet, ik kan niet anders en dit is nodig. Ergens had ik ook wel het vertrouwen van ze gaan dat wel. Het komt goed, zeg maar. Ik ga ze nu heel erg pijn en verdriet doen. Maar er komt een tijd dat dat ook weer voorbij is.
Want je was zo overtuigd van de beslissing dat je dacht, dit gaat duidelijk de beste beslissing zijn. En dat zullen anderen uiteindelijk ook zien.
Ja, zeker. Kijk, ik heb daar echt goed mijn tijd voor genomen. En op het moment dat ik eruit was, is twijfel niet eens meer een woord wat speelt. Zeg maar. Je bent eerder zo ontzettend opgelucht dat het eindelijk duidelijk is wat je moet doen. Het is ook moeten. Het is niet echt kiezen. Het kost alleen tijd om de hele boel te ontrafelen.
Maar hoe gaat zo'n proces? Want je zei eerst heb ik het verdrongen. Daarna moest ik de lijken uit de kast vissen. De psyche opruimen bedoel je daar waarschijnlijk ook mee. Wanneer komt het in je op dat het misschien daaraan ligt, aan je geslacht? Dat misschien het verkeerde geslacht is waar je toe bent gaan behoren?
Ik had als kind dat besef al wel. Of die notie van het klopt eigenlijk niet. Ik, mijn broers zitten aan de goede kant en ik ben blijkbaar aan de verkeerde kant ingedeeld. Zo ervoer ik dat. Maar wat ik zei, ik heb enorm mijn best gedaan om dat te begraven onder een hele laag cement. Omdat ik meteen wel door had als kind van als ik dit gevoel toelaat, dan ben ik reddeloos verloren, want er is geen oplossing. En nu zou dat anders zijn, want nu zou je als kind... nu kun je dan ook naar het ziekenhuis stappen en zeggen, help mij. En dan kom je in ieder geval in een soort parcours terecht met ondersteuning. En ja, dan ben je er veel vroeger bij. Nou, dat bestond toen natuurlijk nog helemaal niet. Ik heb me gehandhaafd. En dat heb ik ook goed gedaan. Ik was nooit een drop-out of zo. Ik heb school gedaan en gestudeerd en ook genoeg vrienden. Dus op sociaal gebied ging me eigenlijk best wel goed. Dit was een soort moeras onder je.
Want het klopte niet. Je was niet wie je eigenlijk moest zijn.
Ja, en ik had het zo voor mekaar dat ik vooral mezelf als een geestelijk wezen, zeg maar, beschouwde. En daarop alles baseerde. Dus mijn vriendschappen, mijn hobby's, alles. En dat functioneert dan redelijk wel. Tot het moment dat een keertje ophoudt. Want ja, je kunt... Het is zo'n enorm wankele basis. Toen ik afgestudeerd was, breekt er zo'n nieuwe levensfase aan. Van oké, wat ga ik nu doen? Hè? Wat ga ik met de rest van mijn leven doen? En toen begonnen, zeg maar, de eerste barsjes in het cement te komen.
In Cuba is het proces globaal natuurlijk hetzelfde. Het ontdekken dat er iets niet klopt. Het komen tot een beslissing. De vastberadenheid waarmee de beslissing wordt nagestreefd als die eenmaal is genomen. De problemen zijn ook anders. De maatschappij is anders. De acceptatie is anders. En het geld is een probleem. De mensen zitten allemaal in een andere fase. Mm-hmm. De een is al klaar met de operaties, maar moet nog hormonen. Mm-hmm. De andere die is nog gedeeltelijk geopereerd. Nou ja, al dat soort dingen. Wat ik het mooie vond aan de film is dat je ook voeling krijgt met de personages.
Mm-hmm.
Het worden karakters die meer zijn dan alleen iemand met een geslachtsverandering.
Ja.
Het zijn ook mensen met een eigen humor of andere eigenaardigheden. Waardoor de film eigenlijk over veel meer gaat dan alleen dat transgender zijn.
Ja, nou, dat is fijn om te horen. Want de regisseur, Daniel Abma, voor hem is dat centraal in zijn werk. In zijn vorige film, een heel ander thema, maar heeft hij drie jongens in voormalig Oost-Duitsland, Brandenburg, gevolgd die in de jeugdgevangenis zaten. Waarvan één echt een behoorlijk beruchte neonazi. Bepaald geen lievertjes, die jongens. En hij heeft hen gevolgd dus na een vrijlating, hoe het met hen verder ging. Dus voor hem is dat altijd een van de centrale dingen, is zo dicht mogelijk bij mensen zien te komen. En daarvoor heb je tijd nodig. Je moet gewoon veel dagen met ze optrekken. En probeer jezelf soms ook onzichtbaar te maken als camerateam. En nou, ik denk inderdaad dat het dit keer in deze film ook wel goed gelukt is. We zijn er op momenten bij geweest dat ik echt dacht, zij zijn nu ons echt vergeten. Want zij staan hier bijvoorbeeld ruzie te maken op een bepaalde manier. Of dat vond ik ook wel verrassend, moet ik zeggen.
Maar ze werden echt zichzelf.
Ja, maar Cubanen in het algemeen vond ik erg open in hoeverre ze je toelaten. Ook gewoon niet alleen onze hoofdpersonen, maar ook wel op straat. Absoluut geen angst voor de camera.
Nee, en alle Cubaanse clichés zijn ook netjes vermeden. De kaarten. Ik heb je ervoor gewaarschuwd. Hier is een bak met kaarten. Ik wil je vragen om er één te trekken.
Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Och jee. Plaatsvervangende schaamte. Oh, dat moet ik echt... Ja, dat is niet de bedoeling dat ik daar lang over nadenk, maar...
Wat is het eerste wat in je opkomt bij plaatsvervangende schaamte? Dat je ergens naar kijkt en denkt, hoofdschuddend, Jezus, wat gênant.
Ik vond Balkenende destijds bij... Bush was dat, geloof ik, nog.
Dat hij daar als een schooljongetje zat en zo blij was dat hij daar op bezoek mocht komen.
Ja, dat is natuurlijk als burger van een land heb je op je politici maar weinig invloed. En dat kan heel schaamtevol zijn. Wilders is denk ik ook iemand waar ik wel eens plaatsvervangende schaamte voor heb, omdat hij zo ongelooflijk bot is.
En dan ook lijkt te spreken in de ogen van het buitenland namens alle ingezetenen van dit land misschien.
Ja, ja.
Wil je nog een kaart trekken?
Voor welk werk schaam je je? Dus eigen werk uit het verleden.
Ja, precies. Heb je een jeugdroman of een dichtbundel die ergens ligt?
Nou, ik heb een tijdje terug... toen ik mijn boek schreef over mezelf... heb ik voor het eerst ben ik in allerlei dingen van vroeger gedoken. Die had ik keurig opgeborgen en wilde ik nooit meer zien. Dat is ook waar het boek eigenlijk over gaat. En daar kwam ik van alles tegen. Oude dagboeken, brieven, schooldingen, van alles.
Over jouw verleden als vrouw?
Ja. Ja, of eigenlijk mijn verleden. Ja, hoe om te gaan met het verleden wat je eigenlijk niet meer wil erkennen. Dat is het boek. Maar daarvoor heb ik eigenlijk research gedaan op mijn eigen documenten in die dozen. Wat ik daarin vond waren bijvoorbeeld uitgebreide briefwisselingen met school, klasgenoten, vrienden. En ja, dat is wel heel moeilijk om te lezen. Gewoon niet zozeer van, nou god, wat was toen allemaal anders? Ja, dat ook wel. Maar vooral de oeverloosheid van een puber vond ik vrij
schamend. Dat geldt voor elke puber. Heb je ook een soort schaamte als je foto's van jezelf ziet... in je oude gedaante als vrouw?
Zeker. Maar dat is zelfs een heel groot thema. Ik wil ze niet zien.
Je wil niet meer weten wie jij geweest bent?
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, dat was een beetje de worsteling waar het boek over gaat. Van in hoeverre kan je leven zonder verleden? Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar en ik had gehoopt dat door het schrijven van het boek... het voor mij weer helemaal open zou komen te liggen. En ik merkte dat dat ten dele niet zo is. Want ik kan nog steeds geen foto's zien. Behalve als ik klein ben. Dat vind ik dan niet zo erg. Maar zeker vanaf puberteit... Ik wil het ook niet. En,
je wilt het liefst vergeten en het is ook emotioneel. Wat kun je vertellen over jezelf in die oude gedaante? Hoe heette je? Hoe zag je eruit? Wat had je voor hobby's die je nu niet meer hebt?
Nou, naam is iets, dat zeg ik nooit. Dat is privé. Hobby's, ja, dat vond ik wel fijn om te merken toen ik met het boek bezig was. Dat ik als persoon, als mens, eigenlijk niet zo veranderd ben. En dat al mijn fascinaties en hobby's, dat ik die nog steeds volledig herken.
Dus je was wel degelijk dezelfde?
Ja, ik was wel dezelfde. En dat is ook het verwarrende daaraan. Terwijl ik wilde zeg maar alles voor mijn 30ste gewoon afschieten en ongeldig verklaren. Nou ja, dat... Goed, dan kom je dan, als je weer wat ouder wordt, achter dat dat niet zo makkelijk gaat. En dat het misschien ook niet goed is om te doen. En dat nu heb ik wel weer het gevoel dat ik weer toegang heb tot vroeger. Alleen er zitten, piketpaaltjes aan.
Kan ook resultaat zijn van de opluchting dat je de beslissing hebt genomen en dat het allemaal is gelukt?
Het is vooral de jaren na de transitie heb ik zeg maar 10 jaar lang mijn uiterste best gedaan om alles wat vroeger was te ontkennen, vergeten of zelfs te vervalsen.
Ja, dat bedoel ik, dat je gewoon zo blij bent dat het achter je ligt, de periode voor de
Ja, blij. Tuurlijk, blij, maar ook gewoon domweg niet aankunnen.
Zullen we nog een kaart doen?
Ja. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Oei. Eigenlijk niet. Er is niet een concreet ding. In het algemeen wel iets van die Calvinistische cultuur. Zou je dit wel over kunnen hebben? Ik ben protestants opgevoed en waar je voor gewaarschuwd wordt is hoogmoed. Bijvoorbeeld.
Hoogmoed, ijdelheid, decadentie, dat soort dingen.
Ja.
Hebben ze je gewaarschuwd toen je aankondigde dat je van geslacht ging veranderen?
Nee.
Niet gezegd van, maar je komt jezelf tegen. Of, maar dat doet heel veel pijn. Of het is heel duur.
Nee, absoluut niet. Nee. Dat had ik ook niet verwacht hoor. Nee. Ze doorzagen het ook meteen wat er aan de hand was. En ze voelden zich zelfs nog... schuldig, omdat zij als ouders van een kind dat ook wel eens gezien hadden in het verleden en er niks aan gedaan hadden. Namen ze zichzelf eigenlijk kwalijk, waarop ik zei, ja, maar dat moet nou ook weer niet, want ik heb daar zelf ook niks aan kunnen doen. En zo moet je dat gewoon niet zien.
Dan heb je eigenlijk ook wel geluk gehad met zo'n omgeving die zo begrijpend
Zeker,
was.
Zeker, maar daar ben ik me erg van bewust, want ik ken heel veel andere transgenders, ook in Nederland, voor wie dat niet zo is.
In de film zitten daar ook fraaie voorbeelden van. Van mensen die het wel of niet accepteren. Of die aarzelen in hun acceptatie van het fenomeen. Transit Havana heet de film. Vanaf 24 maart te bekijken in bioscopen door het hele land. Breda, Enschede, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en andere plekken. Alex Bakker, dank je wel.